Dag Joris.
Take two.
Take two. Want we zitten op aflevering 46 en niet 45.
De All-American episode.
Ah ja, eigenlijk wel.
Goed. Ja. Goeie titel.
All-American.
All-American. Hoe is het met u? Zeg je wakker?
Ik ben wakker, vraag. Ja. Nu is 24 uur terug geland. Ja. In het land waren we nog een paar minuten eerder met het vliegtuig natuurlijk. Maar ja.
Je hebt niet veel geslapen, want je hebt een jetlag als je terugkomt. Hoe laat vertrek je daar lokale tijd?
Lokale tijd zijn we... Ja, er is een verschil tussen vertrekken en opstaan.
Ja, okay.
Opgestaan om 2:30 s'nachts.
Ja, dan heb ik kunnen slapen.
Om 4:00 hadden we de bus richting Portland. Dan Portland was een goede 2 uur rijden.
Kun je slapen?
Daar hadden we dan nog 3 of 4 uur eer dat we op het vliegtuig zaten.
Toch zo vroeg, ja? Was dat in groep?
Ja, in groep. Dus de Belgen vertrekken in 2 stationnetjes, om het zo te zeggen. Dat was... Eergisteren dan. En 25 juli, ja, denk ik. Dus vlak
tot de 24e,
ja. Ja, vlak na het WK. En iedereen die dat zijn discipline afgewerkt had, die vloog in principe terug op... in die eerste chars.
Je mocht dat niet kiezen, je mocht niet zeggen, je wil tot de 25e blijven.
Nee, er zijn wel... Gelijk Naffi heeft beslist om langer daar te blijven. En daar is wel een uitzondering gemaakt. Maar iemand anders heeft daar plaats aan ingenomen.
Een grote metaïst wordt een uitzondering gemaakt.
Ja, terecht ook, ja, lijkt mij, ja, wel. Hè. Als die zegt van ja, ik zou toch nog graag de rest van het WK zien.
Ja. En dan...
Maar dus ja, nee, lang wakker. En je zegt van ja, zoveel tijd.
Je start dan met vliegen tegen, laat me tellen, tegen de middag of zoiets dat je vertrokken?
9:30 lokale tijd, denk ik, dat het boorde.
En dan vliegen naar hier?
Naar Chicago.
Ah, oké.
Een vlucht van iets minder dan 4:00.
Ja.
Daar een transfer van 1:30 en dan naar Chicago-Brussel.
En dan komt hier aan lokale tijd?
Ja, iets na 9:00.
In de ochtend?
Ja. Ja. Dus ja, dat is 36. Allee, gisteravond was het 36 uur. Dat, ja, met een uur of 3 slaap. Want op de bus heb ik een beetje geslapen. In het vliegtuig een heel klein beetje geslapen. Maar ja, veel te weinig naar mijn goesting. Maar anderzijds, ik heb gewoon een volledige nacht kunnen...
Ja, maar ik heb u gisteravond nog gezien. Ja. We zijn elkaar tegengekomen tijdens het lopen.
Ja. Maar ik heb vanochtend tot 6:30 kunnen slapen. Dus
ik heb
het
gevoel dat ik u eraf gelopen heb op een moment. Ja? Van, ja? Ik denk, nu is hem echt moe. En ik ging versnellen.
Het is het moment.
Ja. Je wacht niet alert, je wacht niet direct mee.
Nee, maar dat mis ik wel. Ik wist wel nog... Ik voel mij niet te moe, maar ik merk dat ik een bepaalde alertheid mis. Dus je moet veel vragen stellen.
Ik zei, Christophe, we gaan naar 4:30, want ik moet mijn tempo terug inzetten. En ja, dat duurde echt de volledige 2 seconden eer je mee waren. Ja. Ik denk, dat kan niet.
Nee, de frisheid zou beter kunnen zijn. Maar op zich.
Maar deze nacht dan wel goed geslapen.
Afgelopen nacht echt wel, ja.
Maar je ziet er nog altijd moe uit.
Ja, maar ik denk dat dat nog even gaat blijven.
Dat is fijn, hè? Zo'n week jetlag.
Ja... En het is niet alleen van de reis, maar ja, je moet ook gewoon de afgelopen dagen optellen. Hè, waar dat de maandag was de marathon.
O ja, dan moest jij op een onchristelijk uur voor jezelf opstaan, toch?
Ja, maar het was voor Bieke, dus dat was geen probleem.
Je hebt wel, je hebt heel veel mensen verbaasd. Hè? De dag dat je vertrok, ben je 's ochtends nog gaan lopen.
Ja. Ja, maar en heb je het uur gezien dat ik in Eugene ook ben gaan lopen?
Ja, nee, omdat ik het uur...
Dat was voor 3:00. Ja, ja, dat was voor 3:00 s'nachts eigenlijk dat ik, dat ik daar nog ben gaan lopen.
Lokale tijd.
Lokale tijd.
3:00 s'nachts gaat jij nog lopen?
Net voor 3:00 s'nachts, ja, denk ik.
Voor haar marathon dan? Of?
Nee, voor onze terugreis. Want anders, omdat we hier een dag later aankomen, 9:00. Ja.
Amai. Hey. Maar Strava is ontploft op dat moment, hè. Jij s'nachts ging lopen.
Zelfs Mieke moest ermee lachen dat het een item was.
Maar bij deze is het een item.
Ja.
Goed. De bedoeling is dat we natuurlijk... Ik weet nog niks van uw verhalen. We doen dat bewust niet. Zodat ik ook veel vragen kan stellen. We hebben ook afgesproken dat de verhalen die je niet mocht vertellen, dat we die toch gaan proberen te vertellen. Ah, we zitten hier onder ons tweeën, dus het is niet dat er iemand luistert. Nee. Nee, Christophe heeft mij zo warm gemaakt van, ja, ik heb superveel verhalen.
Ja, superveel. Nee, maar ja, er zijn...
Indrukken.
Absoluut indrukken in ieder geval. En ook wel ja, verhalen die dat hier in de media gekomen zijn, die dat ik misschien een beetje kan kaderen.
Ja. Ja,
zoals de COVID-gevallen en Bidongate, om het zo te zeggen.
Maar je hebt ook dat... de verhalen die je off the record hoort.
Ja, ja.
En die zit je niet van plan om te delen nee. vandaag. Ja. Dus ik ga nu mijn fiat stellen. Als je die niet deelt, stop ik met de podcast.
Ja, maar ik zal die wel onder ons delen misschien, maar... Nee. Integriteit is wel belangrijk.
Tuurlijk. Oké, je vertrekt.
Ja. Gelukkig niet alleen. Daar was ik...
Ah, serieus? Ja. Oké, had je nog Belgische...
Ja.
Wat ik al belangrijk vind, heb je daar je kleren al gekregen voordat je de vlieger opstapt?
Nee.
Dat je zo echt kunt zeggen van, hey, ik Team ben Belgium. Wel van de bonden.
Ja. Ja. Nee. Nu, wat dat ook logisch...
Zeg je ontvangen in een lounge op Brussels Airport?
Nee, dat is gewoon in fanfare. De rij gaan staan. Fanfare, nee, nee, ook geen fanfare. Nee.
Gewoon, maar dan zit je anoniem op het vliegtuig. Niemand weet dat je bij de bond hoort. Of
maar ik hoor ook niet bij de bond. Hè. Ik ben de privécoach van, ja, van Mieke.
Maar je zag er andere atleten dan, omdat die wel trainingspakken aan hadden? Of zo?
Nee, ik was de enige trainer die dat opvloog. En samen met mij is ook een kinesiste mee opgevlogen. En dat wisten we gelukkig van elkaar, want Katelijn had de dag ervoor een berichtje gestuurd. Christophe, ik heb gehoord van Rutger dat je morgen naar Los Angeles is het al uiteindelijk vliegt. Het was Brussel, Chicago, Los Angeles. Is het goed dat we afspreken? Ja, en dat was zeker goed, want voor mij was het de eerste intercontinentale vlucht. En dan is het toch plezant van iemand met veel meer vlieguren ervaring langs u te hebben zitten, die dat al een paar jaar deel uitmaakt van het vaste team van kinesisten binnen het BOIC, binnen de VAL.
Ja.
Dan heb je ook wel leuke onderwerpen om aan te halen.
Eerste intercontinentale vlucht, dan doet mij dat denken, ja. Dat had normaal geweest kunnen zijn.
Boston. Ja, Boston 2020, hè. Dat was de bedoeling. Nee, maar samen met Katelijn die eerste vluchtdag doorgemaakt. En dat was wel speciaal. In die zin dat we ons telkens hebben moeten haasten. En echt wel in Brussel hebben we meer dan 2 uur aan staan schuiven om de bagage in te checken.
Ja, ik zag daar vandaag weer een artikel van, dat moet niet normaal zijn.
En toen werd het eigenlijk iets te nipt misschien wel om nog door de security uit te komen. Dan hebben we gelopen. Gelukkig is zij ook een halve fondloopster en heb ik ook wel wat uithouding. Dat was wel...
Was dan een nipte?
Ja, nipt. Op zich niet, want de vlucht vertrok dan weer met vertraging, maar dat weet je niet op dat moment, hè. En in Chicago komen we dan natuurlijk met vertraging aan, want de vlucht had vertraging. Moeten we onze bagage opnieuw inchecken, want wij komen van buiten het continent. Dus moet die bagage opnieuw ingecheckt worden. Wij moeten door security gaan.
Iets COVID-testing of zo? Nee, niks.
Nee, dat was niet het geval. En dan daar hebben we echt nog... Ja, toen dat we de bagage incheckten, zegt die man, you've got no time, my friend. Dus wij dachten al van, ja, hier staan we in Chicago en missen we onze vlucht richting LAX. En gelukkig zit je dan met 2.
De terminal ging al door je hoofd, Tom Hanks.
Ik heb die nooit volledig gezien. Inderdaad, dat was ook al een onderwerp toen. Dat was op zich was het plezant om die stress / onrust te delen. En ik heb toen de opdracht gekregen van Katelijn, want zij had een kinetafel mee. En ze had die vergeten in te checken in Chicago voor de vlucht naar Los Angeles. Dus moest dat meegaan als ruim...
Handbagage.
Als handbagage. Dat is geen handbagage, hè. Als je een kinetafel op je rug hebt, dat is mobiel wel gemaakt natuurlijk, hè. Ja. Maar zij kon er onmogelijk mee lopen zoals dat we dat in Brussel gedaan hadden. Dus werd ik vooruit gestuurd om... De boarding al begonnen zijn om daar tijd te rekken, zodat zij...
En waar steek je als steward een kinetafel weg?
Maar die kon eigenlijk nog in de overhead locker.
Nee.
Ja.
Als Piet aankomt, is dat een tafel van een meter breed.
Ja, nee, dat was echt nog wel, dat was nog wel praktisch georganiseerd. Okay. Ja. Plus, het zijn grote vliegtuigen, dus er is wel... Ja. Allee, het was de eerste keer dat ik in een 3x3 zat, in een white body, of hoe noemt dat?
3x3, ja.
Okay. Ja. Maar het was dus plezant om niet alleen moeten op te vliegen. En dan...
En dan kom je eraan?
Dan komen we in Los Angeles aan, dan hebben we een Uber besteld en hadden we een ritje van 3 kwartier, 40 minuten richting Irvine, waar dat het pre-camp doorging van de Belgische bond en de Nederlandse bond. En dan zit je daar in een omgeving waar dat je dadelijk voorbij de Borlees wandelt, voorbij Naffy Tiam, voorbij Noorwitz, voorbij Anouk Vetter. Gewoon alle Belgische en Nederlandse atleten die dat klaar waren om prestaties te gaan leveren op het WK. Dus dat was zo dadelijk de setting dat je daartoe komt en dan je tussen die toppers beweegt. En Mieke die dat dan zegt, van, dat is mijn trainer.
Dat is ook het eerste wat je mij stuurde. Ik keek me hier de ogen uit, buiten de sport niks te beleven.
Nee, want op zich, over dat pre-camp, je kunt daar uitgebreid op ingaan en dag per dag bespreken. Het is niet dat dat zo bijster interessant was. Wij zaten daar in een soort van business district aan een kleinere luchthaven. Het was een supergoed hotel. Alleen, want dat was een luxe. En zeker als je dat vergelijkt met wat de atleten in Eugene hebben meegemaakt. Maar daar was geen knij te beleven. Het is niet dat je daar een soort van stadcentrum had waar dat je eventueel op je gemak even kon gaan zitten en een koffie drinken. Nee, dat was
Country Western bar. Waar je
het was super leeg. En om de paar honderd meter had je dan tussen al het was niet dat het hoogbouw was, maar tussen al die bedrijfsgebouwen, want het waren ook allemaal diensten die dat daar verleend werden. Dus het waren vooral bankgebouwen. Google zat daar. Maar een paar van die à la Deloitte, et cetera, ja. Dat zat er allemaal. Maar er was geen knij te beleven. Er was echt niks. Maar om de paar honderd meter had je dan je fastfood hupjes, waar dat je dan 3, 4 fastfood dingetjes bij elkaar had zitten. En een paar honderd meter waren dat dan die van de concurrentie. En een paar honderd meter waren het dan weer die van de eerste. Dus je had daar telkens wel... Ja, je kon daar iets gaan doen. Dus Mieke en ik, wij gingen...
Eten.
Ja, nee, wij gingen in de latere voormiddag gingen we lopen. En dan in de namiddag gingen we wandelen, gewoon om een beetje bezig te zijn. Dat was daar wel best warm.
Maar ja, als je in volle voorbereiding zit, wandelen en een beetje slapen, rusten.
Ja.
Het is goed dat er niet te veel afleiding is, of niet?
Nee, tuurlijk. Maar ja, er zijn er wel die dat daguitstappen gemaakt hebben richting Los Angeles. Maar dan merk je dadelijk al hoe breed dat atletiek als discipline is.
Ja, een loper gaat dat niet doen, denk ik.
Nee, maar we hebben niet veel lopers, hè.
Nee,
we hebben spurters. En die deden dat wel. Je hebt atleten. Dat is anders. Allee, je hebt kampers.
Ja, de werpnummers en zo. Allee, ik denk, moet je dan echt die rust hebben?
Dus zij zijn wel op daguitstap geweest. Hebben in zo'n bus gezeten, hebben de tour van Los Angeles gemaakt, waarbij dat je ook Beverly Hills, Hollywood, et cetera, gaat gaan bezichtigen. Maar dat hebben... Ja. Thomas was daar als de mannelijke marathonloper en Mieke dan aan de kant van de vrouwen.
Ah, Bashir zat daar niet.
Bashir die zat nog in Flagstaff. Ja. En Lassain Bouchiki, die was niet mee op pre-camp. En dan merk je gewoon dat de marathonlopers de vreemde eend in de bijt zijn die dat niet klagen over het eten, waar dat de spurters et cetera er wel al een keer durven over klagen dat ze wat rood vlees misten of dat er een keer frieten op mochten liggen. Ja, dat is bijna marathonloper op dat moment not done. En die kiest er inderdaad voor om het zo rustig mogelijk aan te doen. Want ja, daar wordt wel nog wat volume gemaakt in die week. Hè? Want je spreekt dan twee weken voor het WK.
Ik voel me dan meer een spurter als Ironman nu.
Ja?
Wel, ik ben wel nog aan het barbecuen en padellen. Ik heb nog wel niet opgegeven. Nee, ik heb gisteren mijn laatste match gespeeld. Ja? Dan stop ik echt 2 weken.
Ja, het komt ook kort voor u, hè?
Ja, maar we zijn hier voor mij bezig, we zijn over het WK bezig.
Nee, maar dus, alleen en dat was, ja, dat pre-camp, dat zat echt wel goed in elkaar. In die zin dat je gewoon een goede accommodatie had. Je had er werd getraind op de universiteit daar. Universiteit, en dat was een supergoeie accommodatie, een mooie piste. En dat was echt wel, ja, ik denk, het pre-camp, daar kun je op zich niet veel over klagen. Er waren bussen die dat ingelegd werden tussen hotel en de piste. De vaste uren.
Hoe lang heeft dat geduurd, die periode, pre-camp, voor Mieke dan?
Voor Mieke heeft pre-camp 2 weken. 10 à 11 dagen geduurd.
Eigenlijk moet je dat zien als acclimatisatie gewoon.
Ja, ja. Ja, want de bond ging ervan uit om echt goed geacclimatiseerd te zijn, dat je 1 uur nodig had, of 1 dag nodig had per uur tijdsverschil. Ja, 9 uur tijdsverschil. Ja. Dus 9 dagen minstens om aangepast te geraken. En je ziet dat iedereen daar wel op een andere manier mee omging. Mieke zat vrij vlug al richting normalere hartslagen te gaan, richting wat dan voor haar een basislijn in hartslagvariabiliteit was. Dus zij leek redelijk snel aangepast te zijn. De trainingen die hadden ook niet zo'n grote impact. Alleen niet zoals dat ik gedacht had. Ik had gedacht dat er daar eventueel wel meer moeite ging zijn. Maar ze had hier ook al getraind in de warmte bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is op zich, was dat dan niet de schok. Maar ja, als ik naar mezelf kijk, dan heeft dat wel iets langer geduurd eer dat mijn rustpols, ondanks het feit dat ik dadelijk hele goede nachten heb gehad, was mijn rustpols zeker niet snel in orde.
En klimatologisch was de pre-camp was ongeveer hetzelfde als de raceomstandigheden.
Ja.
Ja, oké.
Ja, iets minder warm, maar wel nog altijd richting 30 en 30 plus.
Je komt dan met je Uber komt je aan. Duidelijk corona meegebracht.
Ja. Ja, daar zullen we het zelfs nog over hebben.
De Amerikaanse versie. Die heb ik nog niet gehad, hè. Dus als ik nu prijs heb, echt, dan nemen we weken niet meer op.
Niet meer op.
Dan herboet je mij naar Ironman Kopenhagen. Op kosten van de Running Crew. Je komt eraan met een Uber. Uw hotel was daar geregeld. Daar had je een hotel.
Ja.
Eten is geregeld. Dus morgens, middags, avonds.
Maar ja, je zit eigenlijk in een grote conferentiezaal zit je, waar dat 2 buffetten zijn opgesteld. En waar dat je dan samen met alle atleten en coaches hebt. En je kiest daar wat je wilt eten.
Is dat 24/7 eten?
Want ik kan nee, er waren vaste uren. Dus morgens, middags, avonds.
En tussendoortjes?
Ja, daar kon je voor gaan winkelen. Hè. Okay. Er waren wel wat 7-Elevens in de buurt. En
ja, als dat leed, heb je een bepaald voedingsregime. En
ja, maar de meesten hadden ook hun eigen supplementen mee. Hadden hun eigen, of ze namen de... er zaten wel wat barkjes, proteïnebars, die dat ook aan het ontbijt lagen, die dat je dan mee naar de kamer kon nemen. Of fruit dat je mee kon nemen. Nee, dat ging zeker. Maar het is niet dat constant beschikbaar was.
Drinken? Kopen, beschikbaar.
Ja, water. Gewoon, dat was het. Er was geen frisdrank beschikbaar op de tafel bijvoorbeeld. En het was gewoon water of koffie. En er waren een paar vruchtendrankjes, maar die waren heel suikerrijk. Dus
maar uw water voor overdag tijdens trainingen, stond er een fontein? Of moet je dan inkopen gaan doen?
Ja, in de lobby. In de lobby stond er een... smaakjes water, om het zo te zeggen, waar dan een paar citroenen en een paar appelsienschijven in verwerkt zaten. Ja. Nee, dat was er à volonté verkrijgbaar.
Ja. Chic.
Ja. Nee, dat was echt wel in orde. Ik denk niet dat daar, behalve het eten was vastgelegd door een Nederlandse sportdiëtist. En dat was...
Voor iedereen hetzelfde.
Dat was voor iedereen hetzelfde. En er was telkens kip en ik had geen echt rood vlees. Het waren altijd heel veel groenten die dat erbij zaten, maar ja, daar werd soms wel wat lacherig over gedaan, dat er wel wat meer keuze mocht zijn. Maar naar sportvoeding toe was dat zeker een te verantwoorden aanbod. Ja.
Kamer alleen?
Nee, want dat is op zich wel grappig. Ik lag met Steven Taleman op de kamer en dat is de coach van Ben Broeders.
Aha, de band moet nu nog springen, denk ik.
Ja, dat is vandaag, maar goed, voor ons... Ja. Komende nacht eigenlijk, dat hij gaat springen. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat je daar een combinatie had van de coach van waarschijnlijk het meest technisch en coördinatieve nummer dat je binnen de atletiek gaat gaan krijgen, versus de coach van een atlete die dat het letterlijk meest straightforward en eenvoudige nummer duurt, waar alleen maar uithouding van belang is, om het zo te zeggen. Hè? En tempo-hardheid. Ja. Ja. Dus ik vond dat wel een leuke combinatie. dan ja, gedeeld zo'n beetje inzichten en hoe dat er getraind wordt wanneer dat Ben zijn, ja, zijn, hoe het komt dat Ben zijn constante op een hoger niveau gelegd heeft dan ervoor. Hoe dat je richting uitschieters werkt, hoe dat je afbouwt richting, richting WK, welke wedstrijden dat hij het leukste vindt, hoe dat hij als coach daarmee omgaat. En allee, ja, van die zaken, dat was eigenlijk best wel plezant.
En waar mikt Team Ben op? Medaille, kansen?
Nee, maar ik denk niet op het WK, maar ja, je zit ja, richting EK denk ik toch wel dat er ambitie is om richting, ja, richting top 5 te gaan. En dan kan het van ene sprong afhangen, ja, of dat daar een medaille, of dat je daar in de buurt kunt gaan komen of niet. Hè. Je zit, maar je zit in een zeer concurrentiële omgeving. Er wordt, allee, het niveau van het polstokspringen ligt best wel, ja, ligt best wel hoog.
Je hebt heel hoog niveau en dan heb je Mondo Duplantis nog.
Ja, ja. Allee, waar dat je quasi zeker van kunt zijn, van ja, daar geraken we toch niet aan. Ja. Maar voor de rest op zich, ja, denk ik wel dat er mogelijkheden liggen. Hè. Hij heeft zijn eerste Golden League meeting ook gewonnen dit, ja, dit jaar, onze Ben. Dus op zich heeft hij wel bevestigd dat hij bij dat, op dat wereldniveau zijn plaats heeft.
Ik ken geen knijt van hoog van polstokspringen, maar toevallig de jogclub al eens iemand zitten, vorige week.
Ah.
En dat ging over polstok.
Ja?
Ja, ah, cool. Goeie aflevering hoor.
Ja, ja, die heb ik gemist in Amerika.
Ja. Dat moet je inhalen.
Nee, nu moet ik inhalen dan. Nee. Ja, okay. Dus dat vond ik op zich wel plezant dat je daar... Niemand had daar een kamer alleen, dus maar dat was ook een echte hotelkamer.
En
dus
je dat voor, of was dat gewoon aankomen van, hey, gelijk bij die...
Nee, ja, Mieke had... door namen te schrappen was ze erbij uitgekomen dat ik waarschijnlijk bij Steven lag, omdat ze wist hoe dat de andere combinaties in elkaar zaten.
Dat is dan iets om mee bezig te zijn, zo.
Ja.
Bezigheidstherapie.
Ja, dat is bezigheidstherapie, ja. Nee, ja. En dan die eerste avond, dan kom je eraan onmiddellijk richting... richting tafel, want dat was rond 8 uur, dus op het einde van de shift. En dan komt je aan tafel bij onder meer Fernando Oliva, de trainer van Norwich, maar voor ons Fernando ook bekend van 20 jaar geleden, want toen dat hij naar België kwam, is hij eerst bij ADD verzeild geraakt. En ik heb het al een paar keer in de podcast...
aan het nummer van ABBA.
Ja, ja, Mieken heeft er ook nog aan. Ze had ook moeite om niet telkens te zingen, zei ze me. Maar ja, ik heb dat al verteld in de podcast. Hè. Wanneer dat Fernando mee op trainingskamp ging, dan gingen er meer mama's van kinderen ook mee op kamp. Okay. Ja. Getaande Zuiderse man. Dat was, ja, hij was populair. Okay. En ja, dan gewoon, ja, dan kun je kort dat gesprek gaan aanhalen en dan of dat onderwerp aanhalen tijdens het gesprek. En dan heb je. Allee, ja, dan heeft hij zo nog een paar namen opgenoemd van wie dat hem nog kende hier. En allee, dat is op zich wel plezant. Heeft hij mij ook onmiddellijk. En Fernando is groot en gespierder. Heeft hij mij onmiddellijk een t-shirt gegeven, zodat ik toch iets had. Dus had ik in de L van Fernando, waar ik een beetje in zwom. Maar dan had ik tenminste wel een...
Dat was uw eerste kledijoverdracht?
Dat was de eerste kledijoverdracht. En de dag erna kreeg ik van Thomas de Bok...
Waar zit je de rest gaan schooien?
Nee. De rest, Mieken had dan geregeld eigenlijk. En achteraf gezien ben ik er heel blij om. Het is niet dat ik dat... Ik wou dat niet verwachten, dat ik een kledijpakket kreeg, want ik wist dat ik daar op de niet zo officiële manier, hè, dat hebben we in de vorige aflevering al aangehaald, verzeild was geraakt. Maar Mieke had er dan toch op, er dan toch voor gezorgd dat ik wanneer we in Eugene aankwamen, dat er daar een kledijpakket voor mij zou zijn, dat iemand die dat nog van België moest komen, van de bond, dan mee had. Maar in Irvine, ja, dankzij het t-shirt van Fernando en van Thomas, en Thomas de Bok en ik, dat lijkt al meer op elkaar natuurlijk, als marathonlopers, zat ik toch in het rood aan de ontbijttafel en aan het middagmaal en aan het avondmaal. Want op zich, ik had heel veel kleren mee, want ja, warm en zweten.
Ja,
en,
ja. Maar ja, je doet
iedereen heeft zijn Belgium kledij aan. Ja, ja.
Ik zie hier ook op tafel een mooi pakket voor mij liggen.
Hier ligt dus niks op tafel.
Ja. Dank u.
Maar nee, allee, dat was wel... Je ziet die ploegdiscipline en dan is het op zich wel leuk dat je weet van oké, ik ga ook een pakket gaan krijgen, want anders valt je eigenlijk wel uit de boot.
Ja.
Ja. Ja. En er werd ook wel, zeker op officiële momenten, werd er in de WhatsApp-groep ook duidelijk wel verwezen naar doe uw teamkledij aan, allee, persconferentie, alleen maar een teamkledij, drink alleen maar een teamkledij. Maar je doet het automatisch, want iedereen doet het.
Maar wel... Je mist de kans voor je eigen merken te ondersteunen in Amerika. Geen Trenara.
Maar ik heb geen wel... Ik heb wel. We hebben in de running crew gelopen en ik heb ook in Trenara gelopen. Maar natuurlijk, ja, dat doet je niet aan in
dus,
de zaal.
Dus je hebt wel een beetje branding gedaan onder de atleten ook van de running crew. Ja. Bonjour Nafi.
Ja.
Ja, het is misschien niet wat luisteren.
Ze hebben mij zeker wel in de andere kledij gezien, maar de groepsmomenten was, en dat zijn constant groepsmomenten daar eigenlijk, was het altijd Belgian Athletics.
Ja, want ik pak er nog een quote uit, ik vond hem wel grappig. Dus je zegt langs wie je allemaal zit en tegenover en achter en onder. Enfin, de sterparade van de Benelux, maar hier gewoon jongens en meisjes die op kamp zijn en straks dromen van goede prestaties.
Ja, maar dat is ook, hè. Allee... Ik kijk daar als fanboy naar, als gepassioneerd volger van de atletiek. En dan denk je van, ah, oh, maar ja, en hier is Nafi en daar is Noor en hier passeer ik Femke Bol en daar zit dan ook Vetter. En, maar ja, je bent daar zelf eigenlijk ook als begeleider van Bieke. En je kijkt naar een Thomas die dat ook in zijn laatste fase voor zijn marathon zit. En niemand is daar bezig met... Dit ben ik, hè. Iedereen is daar bezig met, ja, dat zijn de laatste facetten die dat we moeten afvinken richting WK. En daar, ja, je bent daar bezig met training, je bent daar bezig met voorbereiding, je bent daar bezig met flauwe mopjes te maken aan tafel. Dat zijn helemaal... Of ze doen zich helemaal niet voor als de namen die dat wij denken dat ze zijn, hè. En dat is,
ja,
dat is plezant.
Het zijn ook maar mensen.
Absoluut, absoluut. En
zeg altijd, die gaan ook allemaal... naar het toilet, zoals...
Ja, 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 maar dat is op zich is dat een leuke vaststelling om te zien dat daar... Je hebt de typische groepjes, daar moeten we niet flauw over doen natuurlijk. We als Belgen delen wel niet allemaal dezelfde taal. Nee. De voertaal van Team Belgium is dan ook Engels. Want de topsportcoördinator van de Vlaamse Atletiek Liga is een Nederlander, hè, met de Rutger Smit.
Mm-hmm.
En dat wil eigenlijk ook zeggen dat Rutger kan geen Frans. Jonathan Nsenga, de ex-hordeloper, is de topsportcoördinator aan de kant van de Waalse Bond. Die kan dan niet zo goed Nederlands. Dus de voertaal is Engels. Maar natuurlijk zijn de atleten, ja, dat is vooral de Franstaligen die dat bij elkaar zitten, de Nederlandstaligen die dat bij elkaar zitten.
Ja, en disciplines misschien die wat meer aansluiten,
nee,
die elkaar meer tegenkomen. Nee.
Nee. Nee, want we hebben redelijk wat bijvoorbeeld met Christian Guassel, Alexander Doom, 400 meter lopers, Tim van de Velde, 3000 meter stiepel. Allee, ja, dat waren wel zo. De combinaties die daar gemaakt werden, waren niet discipline specifiek, om het zo te zeggen.
Allee. Pre-camp denk ik dat ik alles weet wat ik moet weten.
Er was nog zo'n grappig onderwerp aan tafel. Op een bepaalde middag zitten we met Nafi, Ben en Mieke dan ook. En het ging dan... Iedereen daar, denk ik, was naar de Olympische Spelen geweest van de atleten dan. En dan was het onderwerp of
van,
dat je...
Van de atleten.
Ja, want ik was de enige coach die dat erbij zat. En dan ging het over Olympische tattoos. Nafi vroeg of dat iedereen een Olympische tattoo had laten zetten.
Dat was wel het moment geweest dat jij kon zeggen, kijk, hier op mijn borst staat het Olympische tattoo. Nee. Dat is van een plak.
Maar dat is een onderwerp dat je alleen maar kunt tegenkomen aan zo'n soort van tafel dan natuurlijk. Hè. Je zit daar met een dubbele Olympische kampioen en met een paar Olympische atleten. En ja, dan is dat zo de vraag. Heeft iedereen daar iets mee laten doen? En waar en hoe?
En?
Ja, bijna. Ik denk dat iedereen er eentje had laten zetten. Nafi wel pas na 4 jaar na Rio.
Ja.
Dus ze had er lang over nagedacht en hoe en waar.
En waar staat de Olympische tattoo van Nafi?
Ik dacht op haar biceps, binnenarm. Dacht ik of hier, zo aan de plooi van de elleboog.
Ja.
Maar en dan kon Mieke haar verhaal ook doen van... Ja, want Mieke heeft eigenlijk niet de Olympische ringen laten zetten, maar ze heeft...
Het figuurtje.
De outline van de Olympische ringen heeft ze laten zetten. Dus niet de ringen zelf zijn getekend, maar ja, je ziet ze wel door de achtergrond die dat er gecreëerd is met de kleurtjes. En ja, dat zijn dan zo'n momenten dat je dan beseft van... Ja, oké, je zit hier wel op dat niveau. Hè. Ik bedoel, je zit met Olympische atleten aan tafel. En ik zat er ook letterlijk mee aan tafel, want er waren amper Nederlandstalige coaches bij. En dat zorgde ervoor, de Nederlandstalige coaches zaten wel vaak met atleten of met de medische staf aan tafel, maar ja, de medische staf kende ik nu niet zo goed. Dus ja, ik zat vooral eigenlijk met atleten aan tafel. En dat vond ik ook het plezantste, denk ik.
Kun je dan bijsturen ook op schema's? Nee?
Nee, maar je praat op zich wel over hoe dat zij voorbereiden. En ja, niet... zowel van Christian als van Alexander was de coach bijvoorbeeld niet daar. Die vonden het dan ook een beetje zot dat ik mijn eigen verblijf bekostigde in Eugene. Dus dat was op zich was dat... Ik vond dat plezant om daar aan tafel te zitten, want dan hoor je anderen praten wanneer de trainers onder elkaar aan tafel gaan zitten. Allee, ik bedoel, dan je krijgt het perspectief van degene waarvoor dat je iets schrijft, ook al is dat niet uw atleet. Maar
je hebt niet de finale tips aan Nafitiam gegeven hoe ze de 800 meter bereiken.
Dat heb ik helemaal... Nee. Ik ben niet aan het interveneren geweest, maar ik vond het gewoon plezant om met die gesprekjes mee te zijn en met de mopjes die daar gemaakt werden. Ja.
Want nu komt dat zo ineens mij op, maar loop je Tiam er nog af op de 800 meter?
Ja.
Ja?
Ja, misschien. Vroeger zeker. Ja. Noor niet meer.
Nee. Cool.
Ik denk dat Noor ondertussen een tijd heeft staan die dat ik op dit moment...
Want Nafi is komen trainen in Tonger. Heb je het daarover gehad?
Nee, ik vond het moeilijk om Nafi aan te spreken.
Nafi...
Maar gewoon te veel ontzag. En Loes zei dan ook van, ja, maar vraag anders een foto of zo, maar dat is not done.
Nee, ja, je gaat daar niet de fanboy
uit. Nee, maar, ja. je maakt deel uit van Team Belgium en eigenlijk is het ongepast om dan zo'n vragen...
De enige foto die zo goed zijn, is als je samen op uitstap gaat en zegt, kom, we gaan eens voor
zo ergens iets.
Voor het monument staan, of weet ik veel wat. Ja. Spontane foto's.
Maar nee, ik denk niet dat echt gepast is. Je merkt wel, je gaat richting een WK en bijvoorbeeld, dat vond ik ook een heel chic moment, de laatste inspanningsprikkel die dat we met Mieke gedaan hebben, daar was ik dan, probeerde ik te hazen. Het was 3 keer 1500 meter en ik heb 2 keer 1000 meter kunnen hazen en dan nog 2 keer 400 meter in van de laatste, want ik had me gewoon echt opgeblazen. En dat waren 1500 aan 305, 307 de kilometer. Dus dat is echt, ja. Mieke zat echt wel in vorm, dat wist ik al. Maar dat ze dat ook nog een keer uit haar botten kon slaan, ja, dat was echt wel fenomenaal snel.
Dezelfde piste als waar iedereen traint.
Ja. En dan bijvoorbeeld, om specifiek dat moment aan te halen, heb je ook Femke Bol, 400 orde. En nog een van de Nederlandse mannen ook, Smit, die dat ook 400 meter orde deed. En die waren bezig aan hun laatste maximale training. En ik denk dan dat het een 300, een 200 en een 100 meter orde was ongeveer, met redelijk wat rust tussenin dan. En iedereen van de Nederlanders leek door te hebben dat voor hun finale test was. En ineens werd het heel stil. Er was op dat moment ook geen andere Nederlandse atleet aan het lopen, dus ze hadden letterlijk de baan vrij. En elke trainer stond, om de zoveel meter stond er een trainer. Dus het kon ook niet over hun persoonlijke trainers gaan, want zoveel zijn er nu eenmaal niet. Je hebt meestal één persoonlijke trainer. En die waren ook telkens op hun aan het roepen. Dus dat was echt... En iedereen, en de ene stond dan op de tribune en die zei, jij moet daar gaan staan. Ja, dat was echt een chic moment.
Ja.
Dat was echt volgaan en ja, dat had wel iets. Ik keek mij daar dan echt de ogen op uit van iedereen van het Nederlands team leek door te hebben. Dit is het voor hun. Allee, hier moeten ze nog een keer op bevestigen dat het goed gaat.
Je zegt dan, we zitten samen aan tafel, we delen wat verhalen. Wordt daar ook gesproken over, ik twijfel aan dat, of ik heb daar wel last, maar zeg dat niet.
Nee, maar... Ja, COVID is een item geworden, hè.
Ja.
Tijdens pre-camp.
Ja. Want er waren er die niet mochten invliegen, waar toch gewacht werd.
Invliegen naar het WK.
Ja.
Ja. Dus na een paar dagen, en het is nu in de pers gekomen, dus die namen mogen nu wel genoemd worden. Maar hebben we...
Je kunt ze afkorten met alleen de initialen.
Nee, Pauline Kokuit en Thomas de Bok zijn degenen die dat PC, positief getest hebben in Irvine. Waarvan Pauline dan de eerste was. En zij had symptomen. Nee, dat is niet in de naam is toen niet in de groep gegooid, maar je ziet wie dat er niet meer aan tafel zit. Dus op die manier weet je het natuurlijk wel. Maar
zo'n beetje de vergader zo.
Ja, maar het werd niet naar buiten gebracht. Hè? Ik bedoel, het is niet in de pers gekomen op dat moment. En allez, ik snap dat ook trouwens. Op dat moment, je weet toch, je ziet de timing dat de kans heel groot is dat ze toch genezen zou zijn. Ja. Of niet meer positief zou testen tegen dat de competitie begon.
Was maar dat je zit wel dagelijks testen daar? Of?
Nee. Okay. Nee, want dat is dus waar dat er discussie over kan bestaan. Er werd getest op het moment dat er symptomen waren. En zeker na de eerste positieve test van Paulien zijn er wel wat mensen die dat zich vrijwillig hebben laten testen, omdat ze wel wat symptomen hadden. En Mieke was er daar trouwens eentje van. Mm-hmm. En dan had je het Nederlandse team, waar dat er om de 3 dagen werd daar iedereen getest. En daar was ook maar 1 positief geval. Wie dat was, dat weet ik niet.
En de staf ook? Moest jij ook getest worden?
Nee.
Okay.
Bij de Nederlanders werd iedereen getest. Maar ik nam dan sowieso weer een speciale positie in. Je moest een negatieve COVID-test hebben, afgenomen door een dokter, of door een medisch professional in ieder geval, voordat je afreisde naar het WK.
Ja.
Dat had de organisatie, verlangde dat. Maar omdat ik niet bij de officiële delegatie zat, heeft de teamdokter mij niet getest.
Nee.
Op dat moment had ik eigenlijk wel mijn neus zat dicht. Ik had, ik had een hogere rustpuls. Dat duurde iets te lang dan alleen maar om met de jetlag te maken te hebben. Thomas had op dat moment al positief getest. En ik heb een paar redelijk langere gesprekken gehad met Thomas, waar we dan naast elkaar zaten. Dus op zich dacht ik van ja, het zou wel goed kunnen zijn dat ik hang. Mieke had ook symptomen op dat moment, heeft wel verschillende keren negatief getest. Maar er hing wel iets. Of dat bij iedereen COVID was, want Mieke heeft negatief getest. Maar dat was dan met sneltesten. Sowieso heeft Mieke nog een virale infectie gehad in die periode. Want wanneer dat we dan al de stap maken richting Eugene, dan 3 dagen voor de marathon lag haar ademhaling tijdens een normaal loopje van 10 kilometer best wel. Het geluid dat ze maakte, dat hoorde ik op dat moment niet graag. Maar ik heb dat natuurlijk niet uitgesproken op dat moment. Ja. Ik heb haar dat wel achteraf gezegd. Toen maakte ik mij wel wat zorgen eigenlijk. Wetende dat ze de week ervoor dus met effectieve symptomen zat en dat die ademhaling 1 week later nog altijd een beetje leek achter te blijven. Ja,
ja en zeker op een duursport. COVID-longaantasting, dat is niet goed. Ja. Want ik kan me inbeelden als je dan zegt, ik moet niet verplicht getest worden. Ja, je zei nu wel, om af te reizen moest je een PCR-test hebben, een atleet.
Nee, geen PCR, antigeen.
Ah, oké.
Ja, dus daar zit volgens mij ook nog een gat.
Maar als je dat door de eigen teamdokter liet doen en die verklaarde dat je negatief werd, was je negatief.
Ja.
Ik zeg maar iets straks. Werpnummers, springnummers, noem maar op. Gevoel van shit zit niet goed.
Die discussie is zeker.
We gooien op een akkoordje en pak
ik
wat
denk dat. Want daar heb ik het al met Steven ook over gehad. En hij had al een vermoeden dat het eventueel die richting zou uitgaan. Dat er niemand negatief ging testen, zelfs wanneer er een positieve zou tussen zitten. Het is toch.
Niemand positief ging testen zelfs.
Ja. Dat iedereen.
De belangen zijn de grote. Gewoon.
Wat is belang? Daar is het aan de atletentafel, om het zo te zeggen, ging het daar ook op verschillende momenten wel over. En de meningen waren verdeeld. Hè. Ik had topatleten die dan de mening aangedaan waren van oké, wanneer we COVID hebben, laat ons toch maar gaan. Hè. Want dat risico nemen we wel, wij gaan er niet zo ziek van worden, we zijn 20ers.
Ja.
En dan had je andere topatleten die dat daar dan tegenin gingen en die dat zeiden, ja, maar je doet het niet voor hun, je doet het niet voor jezelf, maar je doet het voor hun. En dan werd er gewezen naar de tafel met de Franstalige coaches die daar allemaal quasi 70-plus waren. Ja. Waar dat dan de mopjes gemaakt werden van de medische staf uit. Iedereen heeft toch weer de vlucht overleefd. Dus dat was wel. Dat is echt een andere generatie gewoon. Ja. Je zit daar met Roger Lespagnard is 75, denk ik. Dus ja, dat is.
Ja. Oké. Okay.
Dus dat ging wel rond. En na de positieve test van Paulien, dan hangt daar op dat moment ook wel best wat nervositeit. Want je weet, die heeft met iemand op de kamer gelegen. Die doet.
1 of meer, dat weet je niet.
Ja. Nee, maar
ik weet niet hoe het zo in een kamp gaat.
Maar die doen een aflossingsdiscipline, waar dat je dan ook alweer getraind hebt met meerdere atleten samen.
Ja.
Dus daar is dan wel wat nervositeit. Dan komen de officiële testen om af te reizen naar Eugene. En dan test Thomas ineens positief, die dat eigenlijk symptomen heeft gehad de week ervoor, ja, maar toen niet getest is geweest. En ja, dan heb ik mij, Sander een dag ochtends, ben ik toen op Rutger Smit afgestapt en heb ik gezegd, kijk Rutger, ik vind het mijn verplichting om dit aanbod te doen. En heb ik gezegd van kijk, wanneer dat Thomas niet naar het atletendorp mag, omdat hij nog altijd een positieve test aflegt, maar hij zou wel mogen vliegen, hè, van de dokter, dan mag hij bij mij in de Airbnb komen liggen. Ik heb toch een aparte kamer.
Jij dacht al direct, split bills.
Nee, maar gewoon, je wilt...
Allee, ja, de laatste strohalm van...
Je weet gewoon wat een marathonloper getraind heeft om daar te geraken.
Je herkant niet...
Nee, en zeker geen WK. Nee. Je weet ook dat reizen... Dat je dat liever iets vroeger doet dan te laat.
Mm-hmm.
En dus ik vond dat ik de aanbod moest doen naar de bond toe van... Kijk, ja, allee, er is, wat mij betreft is er een backup plan voor Thomas, moest dat aan de orde zijn. En dan...
Mooi.
Ja, ik vond dat juist.
Ja.
Daar is toen niet op ingegaan geweest. Ze hebben, maar ook, ja, de dokter moet ook zijn fiat geven over het reizen. Hè, dus dat snap ik ook wel. We hadden wel allemaal vanaf dat moment ook heel consequent FFP2-maskers op, behalve aan tafel. Er werd gevraagd om de tafels niet te veel te mixen. Dus het werd allemaal wel wat strenger.
In het begin niemand mondmaskers, dat was niet nodig. Okay.
Nee, het is eigenlijk pas sinds de positieve test dat zijn intrede deed. Maar goed, ja, dus Thomas en Pauline zijn dan achtergebleven. Bij Pauline is ook haar coach achtergebleven, Koen Bellemans. Ja, goed. Dat was...
Pre-camp.
Ja, dat was pre-camp, ja. Ik denk dat...
En uiteindelijk, hoeveel later is Thomas dan ingevlogen? Juist voor...
Dus wij zijn op dinsdag vertrokken op pre-camp richting Eugene en Thomas is op vrijdag toegekomen.
En die had zondag marathon.
Ja. Nog altijd oké. Okay, ja, okay, het is een vlucht van 2 uur. Ja,
en de tijdzone is hetzelfde.
Ja. En om dadelijk naar dat puntje te gaan...
Voor ons is het niet anders. We vliegen ook pas op vrijdag naar Valencia.
Ja, tuurlijk. Maar als topatleet is het toch anders. Want één, je moet daar weer je accreditatie in orde gaan brengen. Dat is niet hetzelfde als alleen maar je nummer gaan afhalen wat dat wij moeten doen. Allee, daar komt wel wat meer bij kijken. Zeker.
Wij moeten wel een goodie bag dragen.
Ja.
En met de bus gewoon en zo.
Maar waar denk je dat Thomas geslapen heeft?
Dat weet ik niet, maar wij moeten in de waiting line ook. Hè. Ja. Valencia is soms wel een heel lange wacht. Ja. Dus ik vind het een beetje gelijkwaardig.
Ja.
Waar heeft hij geslapen?
Bij mij.
Ah, serieus?
Ja.
Hoe komt het?
Ja, omdat de dokter het toch... de dokter wist van dat aanbod is er van Christophe, dus vond hij het toch veiliger om het op die manier te gaan doen.
Dus hij is wel vrijdag ingevlogen, maar hij is toch bij u komen slapen.
Ja.
Dus, knap, ja.
Allee.
Heb je met iemand op de kamer gelegen of in een Airbnb die sneller is dan u?
Ja. Veel sneller zelfs. Hè. Nee, maar ik vond het op zich wel... Ja. Ik vond het plezant dat ik op die manier ook mijn rol heb kunnen spelen in dat hele verhaal. Allee, ja, het is tussen aanhalingstekens moeilijk geweest om er te geraken. En die communicatie verliep wat stroef misschien. Maar ik ben heel blij dat ik op die manier een wederdienstje heb kunnen doen naar... Naar de bond toe en Thomas.
Olympisch marathonloper.
Ja, maar oké. Okay. Als trainer van Mieke.
Ja, maar een mannelijk marathonloper, Olympia.
Ja. Nee, Thomas geen Olympiër. Wereldkampioen. Wereldkampioenschap.
Dan heb ik beter gescoord dan
Doha. Ja, jij hebt.
Ja, nee. Ik heb woensdag, toen ik mijn breaktraining deed, dus eerst fietsen, dan direct gaan lopen, in mijn start van mijn tweede kilometer. Ja, ik moet dan 2 kilometer voluit. De start Dieter. Heeft Dieter op mij geroepen.
Ja.
Kom aan, nog even.
Voilà.
Dat was wel een Olympisch atleet.
Ja. Dus nee, op dat vlak, Thomas lag beter daar, want om dan... Ja, we zitten nu in Eugene.
Ja.
Hij komt er eigenlijk aan op een luchthaven die dat rechtstreeks uit de jaren 60-70 komt. Ja, dat was echt wel heel chic om te zien.
Maar je vliegt dan wel met Team Belgium, één vliegtuig voor u allemaal, nee?
Nee, daar zaten nog anderen op ook. Maar ja, het was voornamelijk rood.
Maar je had uw kleren nog niet, hè?
Ja, maar ik had wel mijn t-shirt van Thomas. Hè.
Die al 5 dagen aan had.
Ja. maar ook wel gewassen werd.
Ah, oké, okay, ja. Ja. De was werd voor u gedaan?
Nee. Ik moest zelf uitwassen. Hè. Ah. En op de Airbnb had ik eigen wasmachine ook, dus dat maar was handig.
Op een kamertje was je dat? Of ja. Ging je naar zo'n
ja, er was ook wel,
dry cleaning?
Ja, er was ook wel zoiets in de buurt, ja. Ja, dus daar zijn er wel naartoe gegaan.
Okay.
Maar ja, ik heb maar een paar dagen op WeCamp gezeten, hè, dus dat was ja. Voor iemand die dat er al van de week ervoor zat.
En dan geland. En ongetwijfeld heeft Team Belgium dan een bus klaarstaan of zoiets?
Dat was allemaal vanuit de organisatie, dus je had... Ja,
maar daar mocht je niet op,
transport.
Want jij
had geen want ik had inderdaad... Op dat moment gingen we er eigenlijk nog vanuit dat het atletendorp, dat het redelijk hermetisch zou afgesloten zijn, bleek achteraf en gelukkig niet het geval te zijn.
Je kon daar binnen wandelen?
Ja.
Of heb je paske gekregen via? Nee. Dus ja, je kunt eigenlijk gewoon naar het WK gaan en het atletendorp binnen wandelen?
Ja. Je gaat je wel moeten haasten, want het is bijna gedaan.
Ja, maar, voor volgende edities, Parijs?
Nee, ik denk dus dat de vraag is gewoon van hoe zit het op andere locaties? Hier zit je eigenlijk, je zit op universiteitscampus. Je zit tussen de huizen. Dus ze konden dat niet hermetisch afsluiten, nee. Want mensen moesten nog altijd naar binnen kunnen. En ik denk dat het ook wel voor mij dan makkelijker maakte om daar binnen te komen. Plus, je hebt teamkledij aan. Maar... Ja, Mieke stuurde dan een foto door van hun kamerke, waar dat ze met 3 gingen opleggen.
Nee, 2 vierkante meter.
Ja, ik denk, slaapgang en slaapkamer of kamer met bureaukes.
Gedeelde badkamer.
Gedeelde badkamer per kamer trouwens. Okay. Ik bedoel,
niet
op een gang. Ja. Dus gewoon per kamer een badkamer. Maar ja, slapen met 3 op 6 vierkante meter... Ja. Dat is echt niet... pak nog dat 7 vierkante meter was, maar...
Heeft Mieke dan oordoppen in?
Of, Mieke heeft zich... ik denk het eigenlijk niet. Mieke heeft geen probleem wanneer dat er gesproken wordt om toch in slaap te vallen. Dus ik denk niet dat ze oordoppen op had, maar op zich...
Of is er
ze lag met Elise van der Elst op de kamer, 1500 meter loopster, en met Vanessa Schoonij, die dat afgelopen nacht de 800 meter gedaan heeft. En... Ja, en zeker Mieke wil rekening houden met wie dat ze op de kamer ligt. Dus in die zin ook zijn de trainingsuren bijvoorbeeld niet aangepast geweest. Want ja, Mieke wou niet vroeger opstaan omdat ze dan de andere ook zo wakker maken. Ja. Dus ja, Mieke is, zoals dat je dat ook kunt verwachten, enorm bedachtzaam ten opzichte van anderen. En gaat zichzelf niet daarvoor gaan zetten. Daar werd een vrij normaal ritme gehanteerd.
En nooit de overweging gehad van, omdat je niet wist dat Thomas de Bok naar u ging komen, kom Mieke hier Airbnb.
Maar toen Thomas binnenkwam, toen zei hij van ja, had Mieke hier eigenlijk niet graag gelegen, want die ligt toch veel beter dan in het dorp. Toen zei Mieke, ja, dat is wel even in mij opgekomen, maar ja.
Heb je ontbijt moeten maken voor Thomas de Bok?
Nee, hij heeft van mij mogen eten.
Koffie moeten zetten voor hem?
Nee. En dan is mezelf, voor zijn marathon is mezelf zijn dingen gaan halen natuurlijk.
Is de bed opgemaakt ook niet?
Nee, maar ik heb hem het bed gegeven en ik ben in de zetel gaan slapen.
Man.
Allee, het was zo'n zetelbank. Ja, nee, ja. Als marathonloper vind ik wel dat je...
Nice.
Ja, ik weet dat niet hoor, ik vond het normaal. Ja,
ik vind dat je een accreditatie verdient de volgende keer op basis van deze opofferingen. Maar... 2 zelfs, die je mocht uitdelen aan iemand die je kent. Ik zou mijn bed afgeven aan Thomas de Bok.
Nee, maar ja, ik vond dat gewoon... Maar ik besef wel dat een verhaaltje is dat leuk is om te vertellen.
Ja.
Allee, want dat is niet de normale weg. Hè? Thomas die dat niet in het atletendorp ligt, die dat later invliegt omwille van zijn...
Dat heeft nog niet in de media gestaan, hè? Dus je weet nu dat er kans bestaat.
Ja, dat gaat niet opgepikt worden. Ja,
alsof.
Maar nee, daar heeft niemand iets aan. Maar ik ben gewoon blij dat ik een oplossing heb kunnen voorzien voor iemand die dat... Ja, op dat moment gewoon in een zeer abnormale situatie zit. Want je gaat er niet vanuit dat je corona krijgt. Of dat je positief test in de week voor de marathon. En je gaat er ook gewoon vanuit dat je mee kunt in de normale gang van zaken. Want dat betekent ook dat Thomas verder van de startplaats lag. Dat hij niet zomaar de bus kon opstappen om van het atletendorp naar de startplaats gebracht te worden. Dat hij dus een groepsdeelfiets heeft moeten nemen. Er waren wel bepaalde negatievere implicaties ook bij. Hè? Want hij was langer onderweg richting start. Maar,
Maar toch, als ik puur organisatorisch denk en vanuit leiding geven en sturen van een bedrijf, als je mensen gelijk u hebt die oplossingen voorzien, mm-hmm. is het heel jammer dat je die mensen niet binnen de organisatie...
Maar misschien heeft het wel geholpen om de volgende keer...
Ik weet het, maar zo moeten er meer zijn, hè, die eens nadenken en oplossingen willen bieden. Ja. Want ik kan me inbeelden dat jij als coach van Mieke zegt, ja, maar ey, ik moet alleen met Mieke bezig zijn hier. Hè.
Ja, maar ja, nee, ik denk... En dat was voor Mieke het gevoel evenzeer. We zijn daar goed ontvangen. Ik denk dat we allebei redelijk aan de introvertere kant zijn, eigenlijk.
Ja, en de bescheiden Limburgers, hè, laten we zo zeggen. Ja.
Dus, nee, ik denk dat we... Om deel te zijn van het team, dat we wel iets extra willen doen. En eerlijk is eerlijk, ik was wel blij en fier op het moment dat Rutger Smit die vraag aan mij stelt. Geldt het aanbod nog altijd? Voor Thomas kan hij nog altijd bij u in de Airbnb komen liggen. Want dat wil zeggen dat ze het onthouden hebben.
Ja.
En dat ze er ook een beetje op rekenen. Op mijn rol, die dat ik daar
ik ben fier op
niet geaccrediteerd kan, kan verlenen.
Ofwel zeggen ze de volgende keer, ja, die heeft zeker geen paske nodig. Want die
lost, die lost toch alles zelf op. Ja. Maar nee, dus op zich was Eugene was op dat vlak een teleurstelling, denk ik, qua accommodatie, slaapaccommodatie. Slechte matrassen, allee, ja, geen plaats. Denk, eigenlijk is dat is een echt studentendorm waar dat er in gelegen was, of waar dat er in geslapen werd. Dat was een heel nieuw gebouw, maar het stelde bij God weinig, voor.
Was voor iedereen hetzelfde?
Ja.
Ik me dan afvraag, ligt Naffi Tiam dan ook met twee?
Nee, Naffi lag alleen. Dus, allee, hoe werd dat aangeboden? Wanneer dat je in een gedeelde kamer lag met twee of met drie, dan betaalde de organisatie de kosten vanaf de dinsdag dat wij zijn ingevlogen tot de zondag of tot de maandag. Ja. Kwam je vroeger, dan betaalde je aan de organisatie, blijf je later. Ik denk niet dat dat kan, maar dan zult je ook wel moeten bijbetalen. En wilt je alleen liggen, betaalt je ook $100 per persoon extra.
Per nacht.
Ja. En dus gelijk in de Bashir, die gaat ook apart gelegen hebben.
Ja.
Dat zijn Bouchiki heeft waarschijnlijk ook apart gelegen door het feit dat Thomas dan bij mij lag. En dan komen we zo aan een stukje wat dat ik niet goed, allee, waar dat ik niet helemaal akkoord ben. Het pre-camp was verplicht.
Mm-hmm.
Waarom? Om te acclimatiseren, om je aan te passen aan
maar
aan
volledig betaald voor een atleet.
Ja, dus daar goed, komt niks intussen. Hey, voilà. En dan krijg je dus de Bashir die dat in Flagstaff zat, Isaac die dat ook al in Amerika op stage was en die zei, kijk, wij vliegen gewoon af naar Eugene. Maar die zitten wel al daar. En dat snapte ik dan niet zo goed bij Lassin, die dat dan vanuit Europa blijkbaar afgereisd komt op donderdag, denk ik dat was. Dus eigenlijk maar een paar dagen voor de marathon, die dat in die zin dus niet kan aangepast zijn aan het uurverschil. Ja, dat snap ik niet goed, dat werd toegestaan. Ja.
En Tim Rio, die is ook later ingevlogen met
Bashir
dan? Ja,
dat is coach. Ja, okay. Allee, maar die zat ook al in Amerika waarschijnlijk op dat moment. Allee, in ieder geval zat Isaac, zijn atleet, zat al in Amerika. Ja. Dus daar was de aanpassing was voor hun niet nodig. Nee. Het pre-camp was nodig om aan te passen, maar wie dat al in Amerika zat, die was al aangepast. Ja. En zij zat dan al langer in Amerika dan enkel het pre-camp. Maar voor een Lassin Bouchiki bijvoorbeeld, ja, ik denk dat het voor hem beter was geweest wanneer dat hij er vroeger was geweest. Want nu had hij wat maagproblemen, hij wijt het zelf aan het eten. Terwijl dat er, ja, dat kun je voorkomen in mijn ogen. Ja. En het spijtige is dat je nu, bij degene die dat geen uitzondering hebt toegestaan, is ook degene die dat uitstapt dan op kilometer 30. Ja, in zijn plaats was ik gewoon vroeger afgekomen. Ja. En had ik mij meer aanpassingstijd gegeven om, zekerdere omstandigheden te kunnen creëren voor jezelf.
Ja, het verbaast me nu in die zin, om over die kamerverdeling weer, een marathonloper, je weet hoe belangrijk dat het is dat je de avond en twee dagen ervoor goed kunt slapen.
Ja.
Dat je dan, Mieke, met twee andere atleten die dan misschien nog muisstil mogen zijn, wel op een kamer droppen.
Maar je zit gewoon... Allee...
Ja, ik vind dat niet kunnen.
Nee, maar...
Als je in dezelfde ritme leeft, oké.
Ja, maar allee, je kunt je dat dus niet voorstellen zoals dat wij dat doen. Allee, wanneer dat wij met Run Team C naar een marathon gaan, dan zijn we beter georganiseerd of beter gelogeerd. Ja. Daar komt het op neer, niet georganiseerd, dan wat dat je nu meemaakt. Dit was gewoon echt een scoutskamp op dat vlak. Hè. Allee, waar het niet over de kwaliteit van de accommodatie gaat of met hoeveel atleten, hoeveel vierkante meters dat je per atleet hebt, dat was zeer beperkt. Maar gewoon omdat die accommodatie er ook niet was, Eugene is legendarisch in de atletiek. Omwille van Hayward Field, omwille van Steve Prefontaine. Maar is dat de goede locatie om een WK te organiseren? Nee, daar is ook al binnen World Athletics heel veel... Tegen World Athletics in is er kritiek op gekomen. Nike heeft zo gezegd dat WK gekocht. Hè?
Ja.
Dat wordt vaak gezegd, terwijl dat Essex de grote sponsor is van World Athletics. Dus ik snap dat niet goed. Ja. Maar ik weet wel dat Nike daar een rol in te spelen heeft. Want ook Eugene is voor Nike na Portland misschien wel de tweede belangrijkste stad. Om het zo te zeggen.
Terug te komen op die Nike Day. Maar Nike heeft wel degelijk een rol gespeeld.
Ja, klopt. Dus nee, dat was zeker niet de ideale locatie. Het stadion is nooit uitverkocht geweest. Er zaten voor elke avondsessie waren er nog misschien wel honderden tickets beschikbaar, terwijl het maar een klein stadion was.
Moest je betalen? Want je had geen accreditatie.
Nee, we hebben vals gespeeld.
Ah,
ja.
Je hebt Mieke en haar badge gepakt of van?
Oh, Thomas zijn Mieke en haar. Ja, verschillende keren. Ja. Daar komen we ook nog op terug.
Okay.
Ja, we gaan nog snel moeten gaan zijn, want ik heb niet zoveel
tijd. We kunnen een deel 2 doen.
We kunnen een deel 2 doen. Nee, dat was gewoon... Je zit daar... Je hebt... De luchthaven is een zeer beperkte luchthaven. Er is weinig hotelaccommodatie in Eugene. Dus om supporters te herbergen was dat ook niet zo simpel. De Airbnbs die wisten dan, net zoals in Valencia, van oké, als er te weinig hotels zijn en er is een te klein aanbod aan Airbnbs, dan doen we gewoon die prijs naar omhoog.
Ja.
Dus nee, het was niet zo...
Want Mieke kan wel vergelijken tussen accommodatie... WK, accommodatie, Olympische Spelen.
Nee, niet helemaal, omdat zij in Sapporo lag.
Maar daar lag ze waarschijnlijk in een 5-ster hotel. Alleen?
Nee, ook niet alleen. Nee? Je had de Mito, waar het basecamp was, daar lag ze met Hanne Verbrugge. En ook op de Spelen, in Sapporo zelf lag ze ook met Hanne Verbrugge.
Oké, toch.
Dus de gedeelde kamers zijn echt wel, dat is de norm, tenzij dat je waarschijnlijk kampioen bent.
Het beeld dat bij mij blijft als marathonloper.
Mm-hmm.
De mooiste marathon heb je ooit gezien ook.
Ja.
Want ik heb die al 10 keer aangeraden van Michel Butter. Is waar hij, ik denk voor Amsterdam is dat, want hij loopt als een 2:11:04 of 03, ik moet er vanaf zijn. Daar ligt hij alleen op een kamer, zo'n soort NH-hotel. Ja. Het desolate van de marathonloper. Dat is gewoon
hoe wij een marathon leven. Op zo'n kampioenschap geldt dat niet. En laat ons daar ook eerlijk in zijn. In een kampioenschap gaat het niet over de tijd. Het gaat wel over een topprestatie. Maar die topprestatie is... Meestal is dat een plaats en geen tijd, spijtig genoeg. En waarom? Omdat een kampioenschap wordt nooit in een ideale periode georganiseerd. Meestal te warm, want in de zomer... Er is een reden waarom dat er geen grote marathons doorgaan in juni, juli, augustus. Hè. Dus... Nee, je mag je dat zeker niet te rooskleurig voorstellen hoe dat er gelogeerd wordt op zo'n kampioenschap. En dus zeker niet in Eugene, waar het gewoon de universiteitsaccommodatie was en de dorms daar. De plaatsen waar de Olympische Spelen zijn, zoals bijvoorbeeld Londen en Tokio.
Ja.
Daar zijn dat appartementsblokken die dat gebouwd worden om later dienst te doen als bijvoorbeeld sociale huisvesting. Ja. En daar zal de norm ligt daar wel iets hoger dan in een dorm waar dat studenten een paar uur per nacht doorbrengen. Hè.
Het is alsof je de campus Diepenbeek zou voorzien om te zeggen, en al die studentenkamers in de wijde omgeving van Diepenbeek, hier gaan we een WK organiseren.
Ja. En dan heb ik op een mooier kot gezeten, of op een ruimer kot gezeten dan...
U verplaatsingen daar allemaal met een fiets?
Ja, huurfiets. Ja, superhandig systeem. Ik denk dat ik $21 heb moeten betalen om 1 week al mijn verplaatsingen te kunnen doen. Dat was superhandig. Scannen, met een QR-code en dan unlockte die bike zich en dan reed je gewoon van hub naar hub en er waren veel hubjes in de buurt. Dat was echt super, super handig.
Geen platte banden gehad of zo?
Nee. Ik vond het echt, dat was een geweldig goed systeem.
Eten moest je zelf verzorgen? Hè? Want je zat...
Nee, ik ging ook eten met atleten.
Ah, oké. Dat kon ik ook nog.
Ja, allemaal vals spelen. Hè. Dus ontbijt verzag ik zelf en meestal, ik had mij ook voorgenomen... Ik ging ervan uit dat we alles zelf moesten doen. Maar toen bleek ineens dat het redelijk makkelijk te omzeilen was. En gewoon één gezorgd dat je teamkledij aan hebt. Dat is de basis. En dan doe je alsof het er echt bij hoort. Hè. En dan bijvoorbeeld, er moest gescand worden aan de kassa. En dan, je mocht 1 keer per dagdeel scannen en dan kon je gaan eten. Maar dat wil zeggen dat je in een ander restaurant niet meer opnieuw kon gaan scannen. Hè. Ja. Dus ik kon niet met iemand anders een kaart een 2e keer gaan scannen. Maar
Christian
Iguacel is redelijk groot, de 400 meter loper, en iets breder geschouderd dan dat ik ben. Dus als hij dwars staat en ik sta daar, of als hij voor de kassa staat en ik sta daar dwars achter, ja, dan ziet je mij niet passeren. Ah. Dus zo ben ik de eerste avond binnengeraakt. En daarna...
Jij hebt op die manier...
Ja.
Jij, onzekere Christophe, schuchtere Christophe, hebt gewoon gepikt.
Ja, eigenlijk, daar komt het wel op neer. Het voelde niet altijd heel gemakkelijk aan, maar vanaf...
Volgens mij is een plateau dan aan het trillen. Die mensen moeten horen
De volgende keer... Niet elke uitgang was bezet vanuit het buffetgedeelte. Ja. Dus dan gebruik je gewoon een exit als ingang. Maar omdat je een t-shirt aan hebt, niemand stelt zich daar eigenlijk vragen bij. Ja. En dan voor het stadion binnen te geraken ook. Atleten mogen gratis het stadion binnen, hebben daar een aparte tribune. Dus dan was het gewoon je badge scannen. Maar je kan natuurlijk geen badge. Maar ja, dan werd er een badge doorgegeven. En... Ja. Allee, dat zijn wel de leuke verhaaltjes. Totdat er ineens streng gecontroleerd wordt op onze laatste avond.
Ja.
En ik raak binnen met Thomas de boxenkaart. Haar kleur ongeveer hetzelfde, huidskleur hetzelfde. Dus ça va. Magali, Thomas' een vriendin, die dat ook afgereisd was, die probeert binnen te geraken met Mieke naar kaart. Ja. En die haarkleur die klopte niet. Hè. Dus ineens, wat dat dagen aan een stuk, bij wijze van spreken, werd niemand gecontroleerd van de atleten die dat binnenging. En ineens werd er wel gekeken naar foto op de badge en persoon die dat voor u stond. En daar hebben we dan moeten uitleggen dat we ons badge vergeten waren en dat we dat niet meer zouden doen.
Oké.
Kwam er zelfs even politie bij staan.
Ja. Plots werden allemaal camerabeelden opgevraagd.
Plots stonden in de tribune ook mensen te controleren of dat we wel op de juiste plaatsen zouden zitten. Want eigenlijk had je vrije toegang tot het hele stadion en veel atleten gingen op een andere plaats zitten dan waar dat de atletentribune was. Die atletentribune was ook minder comfortabel. Dat waren gewoon ijzeren. Dat was een tijdelijke opstelling. Terwijl in het stadion zelf waren het zitjes met moes, denk ik, zelfs onder je gat. Ja. Dus dat was... Dat was redelijk comfortabel. Maar ineens werd er streng op gecontroleerd. Ja, mocht je niet meer gaan zitten waar dat je wou, tussen aanhalingstekens. Niet dat dat al mocht, maar dat werd wel gedaan, omdat er toch nog zoveel plaatsen beschikbaar waren. Omdat het nooit uitverkocht was. En nee, op de laatste, onze laatste avond zijn ze daar wel strenger op geworden.
Dus maar je hebt eigenlijk verpest, toch, iedereen de afgelopen week?
Natuurlijk zal er wel, de organisatie zal wel te horen hebben gekregen dat velen het op die manier deden. En daar hebben ze wel paal en perk aan proberen te stellen. Maar ik ben 1 tot 2 keer per dag wel kunnen gaan eten in het restaurant voor atleten en coaches.
Helemaal goed komen in Parijs. Ik voel dat ik binnen ga geraken.
Maar nee, ik vond dat... Dat maakt dan ook dat je gevoel hebt van bij het team te horen. En voor Mieke was dat ook wel een geruststelling dat ik er vaker en langer bij kon zijn dan wat dat we eerst gevreesd hadden. Want ik dacht echt van eventueel hermetisch afgesloten, maar dat ging daar gewoon niet door de locatie, ging dat niet om dat allemaal hermetisch af te sluiten. Dus dat een absolute meevaller, echt waar. Ja. En dan gewoon goed contact met zo'n Christian, met een Tim van de Velde, met een Ruben Vrijheide die dat nog was nagekomen. Eigenlijk krijgen wij in Irvine, dat was ook wel een puntje dat ik wou aanhalen, in Irvine krijgen we de bevestiging... Of krijgen we te horen dat er nog 2 atleten gaan navliegen. Ruben Vrijheide, 1500 meter. Vanessa Schoonijn, 800 meter.
Ja, die hebben de pers gehaald.
Die hebben de pers ook gehaald, want dat was een late toevoeging.
Ja. Ja?
Het team was ondertussen al vertrokken en zij wisten nog niet eens dat ze erbij zouden zijn. Hup, dus dan moet dat ineens allemaal redelijk snel gaan. Dat is niet ideaal, laten we daar eerlijk in zijn. Hè? En als ik coach was van een van hun, dan zou ik waarschijnlijk gezegd hebben, nee. Concentreer u op het EK. Ruben was zeker van het EK, Vanessa nog niet zeker van het EK. Maar dan zou ik eerder dat gezegd hebben. Ja. Onderneem nu niet die reis. We zitten in een trainingsblok, et cetera, et cetera. Natuurlijk, anderzijds, als atleet wilt je...
Voilà.
Dus daar kun je... Daar zijn goede en slechte kanten aan. En je maakt het nu persoonlijk mee tussen aanhalingstekens door ermee aan tafel te zitten ook. En Vanessa, die dat dan bij Mieke op de kamer lag, zij wouden die ervaring niet missen. Het duidt het systeem aan van, je zit met kwalificatienormen. Die kwalificatienormen, die haalt je die, dan zit je automatisch gekwalificeerd. Wat wil World Athletics doen, en steeds meer, ook richting Olympische Spelen, niet alleen richting kampioenschappen. World Athletics wil eigenlijk de limieten om je te kwalificeren verstrengen, zodat ze op basis van de world ranking nog altijd tickets kunnen toewijzen. Dus eigenlijk, stel, er mag, we maken het ons makkelijk, er mag 100 man meedoen aan de marathon, dan willen zij eigenlijk dat 50 man daarvan de limiet kan lopen en dat 50 man wordt toegekend op basis van de world ranking.
Ja.
Wat betekent dat? De world ranking wordt bepaald door je prestaties op andere wedstrijden. Maar dat moeten wel erkende wedstrijden zijn.
Ja.
Dus er wordt druk gelegd eigenlijk, en zeker op pisteatleten, want daar heb je een groot aanbod van, hè, mm-hmm. wordt er eigenlijk druk gelegd om veel te lopen. Want hoe meer dat je loopt, hoe groter dat de kans is dat je meer punten gaat gaan verspreiden. Er wordt dan een gemiddelde van genomen, et cetera. Maar goed, je bent constant op zoek naar een combinatie van en een goede tijd en een goede plaats op een sterk bezette meeting. Ja. Want dat zijn uw combinaties die dan voor punten zorgen. Dat is geen wenselijke situatie, vind ik.
Ook een verhaal van Michel Putter. Hè?
Ja.
In Boston, waar hij een heel goede strijdplek loopt, maar waar ze een tijd door weersomstandigheden niet oké was. En,
ja. Dus dat is, dat beïnvloedt dan wel uw world ranking, om het zo te zeggen. Ja. Ik vind dat geen goede evolutie, want dan krijg je dus de situaties die dat er, waar dat er tot op het einde gelopen wordt. Je hebt niet de limiet gelopen. Ja. Met de limiet zit je tenminste zeker, ik ben erbij. Ja. Als je dan bij de drie beste zit van je land en je hebt de limiet gelopen, dan zit je erbij als je er wilt bij zijn. Met de world ranking kan het tot een week, tot twee weken op voorhand, bij wijze van spreken, kun je nog toegevoegd worden. Want wanneer er dan iemand afzegt, dan word jij gebeld.
Ja.
Heb jij geen goesting om die zijn plaats in te pakken?
Ja.
Want die voor je op de world ranking heeft net afgezegd, dus we komen bij u uit. Dat is geen wenselijke situatie.
Nee.
Dat is echt geen wenselijke situatie.
En het is allemaal deadline, hè? Het is niet ver op voorhand.
Nee. Je maakt het uw lokale bonden, uw nationale bonden, maakt je het moeilijker. Je maakt het uw trainers onmogelijk om voor mensen die dat dan nipt, de world ranking al dan niet halen.
Reducering.
Stel dat je twee plaatsen buiten je world ranking zit, dan kun je er eigenlijk vanuit gaan dat je toch mocht gaan. Want binnen die andere 60 of 50, want ze willen naar een 50-50 verdeling gaan, zal het er wel tussenuit vallen. We weten bijvoorbeeld dat de limieten voor de 800 meter mannen, die gaan veel strenger gezet worden. Want nu had quasi iedereen zich gekwalificeerd op basis van de tijdslimiet. Ja. De spikes hebben daar ook een enorm... die evolutie heeft natuurlijk ook een impact. En ook bij de marathon vorig jaar bijvoorbeeld, in op de Spelen, iedereen had quasi die tijdslimiet gelopen. Dus op basis van de world ranking kon er bijna niks meer uitgedeeld worden. Dus wat je gaat gaan zien richting Parijs en richting Budapest, het WK volgend jaar, gaat je gaan zien dat die tijdslimieten dat die naar beneden gaan gehaald worden. Bij de kampnummer speelt dat niet zozeer, omdat daar de impact van het schoeisel niet zo groot is geweest. Maar de kans is dus heel groot gewoon dat... En dat boeit mij natuurlijk, specifiek het geval Mieke. Het zou goed kunnen zijn dat de limiet die dat moet gelopen worden om deel te nemen aan de vrouwenmarathon op het volgende WK of de volgende Olympische Spelen, dat die niet haalbaar gaat gaan zijn voor een atleet als Mieke. En dat we het dus gaan moeten doen met world ranking.
Ja.
En dat heeft een gigantische impact. Want
dan moet je wedstrijden lopen.
Ja. Maar je moet bepaalde wedstrijden lopen. Ja. Mieke loopt wedstrijden, maar ze loopt graag hier.
Ja.
En dan moet je een keer naar het buitenland gaan om daar een goede halve marathon te gaan lopen. Want voor de marathonranking geldt alles vanaf 21 kilometer. Dus een wedstrijd van 21, van 25, 30. En de marathon, daar kun je punten op sprokkelen om via je world ranking te stijgen.
Ja.
Dus dat heeft echt wel een impact. Kijk naar de halve marathon van Nijlen. Er zijn redenen waarom dat Mieke liever in Nijlen loopt dan in Venlo, bij wijze van spreken. Hè. Moesten die dezelfde datum hebben... Gewoon het lokale karakter. Minder druk, de verplaatsing. Ja, dus nu gaat je wel soms voor het buitenland moeten gaan kiezen, omdat je daar... Maar eigenlijk kunt er geen punten sprokkelen, want het was geen officiële... Dat is ook zo grappig. Op dat moment werd dat gezegd en wij dachten, dat maakt niet uit. Die man zegt, we zijn vanaf nu geen officiële halve marathon niet meer. Het is wel nog altijd hetzelfde parcours, maar we hebben niet meer die dingen betaald om erkend te worden als officiële halve marathon. Ja, oké. Okay. Hm. Achteraf blijkt dat dus wel impact kan hebben voor ons. Want Mieke zet daar een super tijd neer, maar die levert niks op. Nee. In het grotere verhaal zou dat niet veel uitmaken, want Nijlen viel dan buiten de kwalificatieperiode. Hè? Dus die punten zouden er ook niet meer meetellen, omdat die punten moet je ook realiseren binnen een bepaalde periode, mag niet buiten die periode vallen. Maar ineens zijn dat wel dingen om in rekening te houden. En dat maakt het ingewikkelder. En dat is niet leuk, want je wilt eigenlijk gewoon doen en laten. Allee, je wilt een wedstrijd gaan lopen waar dat jij goestingen hebt. En je wilt er geen rekening mee houden van oké, en nu moeten we eventueel naar de halve marathon van Valencia gaan, omdat er daar veel punten...
Fantastisch als coach.
Nee, ik vind dat niet.
Allee.
Nee, want wat fantastisch is als coach, is wat dat fantastisch is voor uw atleet. En als dat niet fantastisch is voor uw atleet, is dat ook niet voor u als coach. Plezant.
Ja, ja.
Dus nee,
ja,
ik ben...
gelijk.
Ja.
Maar toch.
Ja, ja, alleen, maar dat zijn, het zijn allemaal aspecten die dat er nu bij komen kijken, eventueel, hè, want we kennen de limieten nog altijd niet. Ik denk dat we wel binnen een paar weken een heel goed idee gaan hebben van die limieten. Want volgens mij gaat Parijs niet ver afwijken van Budapest. En Budapest gaan we heel snel gaan weten.
Ja.
Cool. Maar dat zijn allemaal zo... Ja, en daar hebben, de, allee, hebben ook met, heb ik het met Rutger Smit even over kunnen hebben, over de zin en de onzin van die kwalificatienormen. En allee, ja, dat vind ik... Als iemand die dat ook op metaniveau probeert mee te denken met de sport, vind ik dat wel, allee, vond ik dat wel een leuke gesprek.
Oké. Okay, we gaan richting race day, denk ik.
Ja, want we hebben nog maar weinig tijd. Ja, we zitten in Eugene, dan kun je gaan loslopen. Allee, dat is wel leuk, omdat je dan die historie meepikt.
Zit je daar toppers rondlopen?
Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Die dat dan vragen, je peux vous déranger, want die wou dan op de foto met het houten logo van de World Cup. Of ja. Van de World Championships, ja. 2022. Een Franse atleet was dat, Franse 110 meter hordenloper. Tuurlijk zit je daar toppers, je ziet daar André de Grasse sloffen als Olympisch kampioen op de 200 meter. En ja, die is daar super traag op zijn sletsen aan het rondwandelen. Allee, ja, dat zijn zo contradictorische beelden. Dat was wel plezant.
Ingebrigtsen niks zien afbreken?
Nee. Volgens mij liggen die dan toch weer niet daar. Ik heb Ingebrigtsen eigenlijk nooit bij het Noors team gezien.
Ja.
Die dat in de dorm zaten, die dat in het restaurant zaten. Het Amerikaans team lag trouwens wel allemaal op hotel, dus die hebben wel een...
reden waarom een... dat Ingebrigtsen niet gewonnen heeft. Allee.
Ja, maar volgens mij lag Ingebrigtsen dus ook op hotel.
Ja.
Want die zag je gewoon nooit bij de delegatie. Nooit. Maar ja, we konden gaan loslopen op Priest Trail. Allee, wanneer je dan het verhaal van Steve Prefontaine kent, dan heeft het allemaal wel zo...
Hoe moet ik mij dat inbeelden? Is dat is een ruimte, een omgeving waar je kunt trainen, waar je kunt loslopen? Waar je kunt...
Priest Trail is eigenlijk gewoon een soort van Finse piste die dat in een park ligt.
Ja.
Dus waar dat onze Finse piste een naam zou krijgen.
Daar lopen de atleten gewoon los door elkaar.
Ja, de meeste komen daar zelfs niet. Het zijn vooral de afstandslopers die dat,
ja.
Ja, die dat gewoon inlopen tot daar en daar wat hun werk deden. Komen dan... Ja, oké, dan komen we tot het volgende puntje. Bidon Gate. Het is in de media geweest ook, hè?
Ja.
Dus op zaterdag, de mannenmarathon is op zondag, de vrouwenmarathon op maandag. Op zaterdag komen we samen en hebben de marathonmeeting. En op die marathonmeeting wordt gewoon gezegd van, kijk, dit zijn, zo laat heb je de bus, zo laat is de start, zo lang op voorhand moet je daar zijn, hier moet je je nummers opspelden. Transponders worden gegeven door de organisatie. Al die praktische zaken worden besproken. Wie is daar aanwezig? De coaches.
Ja.
De atleten, als ze willen.
Ja.
Rutger Smit, de topsportcoördinator aan de Vlaamse kant. Jonathan Nsenga voor de Waalse zijde. En Roel Parijs, de teamdokter. Lassijn is niet daar. Zijn de coaches ook niet aanwezig. Dus die is van niks op de hoogte. Wat toch ook niet zo ideaal was. Voor Bashir zit Gary er. Gary Love, zijn trainer, man van Paula Radcliffe. En Thomas zat er dan wel. Thomas zat erbij samen met Tim en ik zat er dan ook samen met Mieke. Thomas en Mieke, die dat er zelf ook gewoon woorden bij zijn, die woorden uit de eerste hand ook weten, konden dan ook nog vragen stellen eventueel. Goed. Op een bepaald moment stelt Rutger Smit, hoe wilt je dat we de bidons aanreiken? En Gary zat er, die zat er al redelijk apathisch bij. En op een bepaald moment, en je zag hem rollen met de ogen, zegt hem, just put them on the table. Dus ze moesten niet aangereikt worden.
Ja.
Ja, dan is het wel ambetant om daarna in de pers te lezen. Ja, allee, ik zat erbij. Ik weet wat daar gezegd is geweest.
Heb je nu geen ruzies aan
het
creëren?
Nee, want het heeft al in de standaard gestaan dat Gary het gezegd had.
Ja.
Maar om Bashir, die dat dan duidelijk niet wist, en dat is dan spijtig gewoon dat Gary dat niet afgestemd heeft met zijn atleet over hoe wilt je het of zo hebben we het afgesproken. Hè. Stel dat de vraag hoe wilt je het niet besproken is geweest voorafgaand, dan kun je wel zeggen van het is zo afgesproken. Maar goed, het moest dus op tafel staan en er is dan ook afgesproken wat dat de volgorde zou zijn van hoe dat ze op tafel stonden. Thomas, Lassijn, Bashir. Dat was de volgorde waarop dat ze telkens op de Belgische tafel zouden gezet worden. wanneer dat je ze neerzet en niet aanreikt. Wat was de reden om ze niet aan te reiken? Omdat het moeilijk is om een drinkbus aan te pakken wanneer dat je aan het lopen bent. Daar ben ik dus niet mee akkoord. Wanneer dat fietsers in de Tour de France dat tegen 40, 50 per uur kunnen,
ja,
dan moet een loper die dat net geen 20 per uur loopt op dat moment, moet die ook wel gerust een drinkbus kunnen aannemen.
Ja, akkoord.
Dat je daar even op moet oefenen. En dat je zegt van ja, ik wil dat je ze van boven aanhoudt, vasthoudt en dat ik ze zo kan pakken.
Of gooien.
Ja, veel begrip. Maar ik bedoel, dat zijn dingen die dat makkelijk af te spreken zijn. Bashir heeft daar dus geen keuze in gemaakt. Zijn trainer heeft die keuze gemaakt, voor alle duidelijkheid. Hè.
Ik heb Choge nam ze ook aan, hè, in Berlijn, aan 2:01:39.
Maar wanneer dat je ze op de tafel zet, dan krijg je dus gewoon het probleem dat een van de Bolivië die dat denkt van ik ga de mijn missen, dat die van Bashir weggrijpt. Hè. Dus dat Bashir niet eens ze kan van de tafel pakken. Ja. Maar Bashir ging ervan uit dat ze hem werden aangegeven. Die roept dat op zijn trainer. Van zegt dat ze mij aangeven en zijn trainer stuurt in de WhatsApp-groep. Voor de mannen van de jogclub, ik heb nu het nummer van Bashir. Want ze hebben veel moeite om die in de podcast te krijgen, maar ik zou hun een nummer kunnen bezorgen.
Betalend wel.
In ieder geval stuurt de trainer van Bashir in de WhatsApp-groep van het WK. Geef ze, reik ze hem aan. Hij heeft geroepen om ze hem aan te reiken. Maar dan gaat je er dus vanuit dat...
Iemand anders,
zijnde hier... De mensen van de Waalse delegatie, de trainers daarvan, die chapeau trouwens dat die op dat uur opstaan, want dat moet, die zitten dus om voor 5:00 zitten die ook op de bus. Hè. Dan gaat je ervan uit dat die één...
Nederland verstaan?
Nee. Alles is Engels. Alles is Engels.
Nee, je zei geef ze aan.
Ja, hallo. Dan gaat je ervan uit dat die één hun gsm controleren en twee dat die ontvangst hebben daar op dat moment... En dat ze een roaming... want wat hebben Mieke en ik gedaan? We hebben een extra simkaartje gekocht. E-sim of een fysieke sim, maakt niet uit. Maar dat hebben de meesten allemaal niet gedaan. Hè. Dus dat berichtje sturen tijdens de wedstrijd heeft 0,0 waarde gehad. En, want dan krijg je dus het verhaal ook waarin dat dan gezegd wordt van Gary heeft aangegeven tijdens de wedstrijd dat dat moest veranderen, maar niemand heeft dat kunnen lezen. Je had daar geen wifi-ontvangst vanuit de organisatie. Alleen maar start-finish was er wifi-ontvangst. Dus ik snap heel goed dat is fout gelopen. Maar spijtig genoeg ligt het aan de trainer.
Ja.
Allee, en ik denk ook dat hij dat op zich neemt. Hè. Dat is niet de zwarte piet doorschuiven. Je kunt alleen maar vaststellen wat er gezegd is geweest. En hij heeft het geprobeerd om terecht te zetten. Maar dat lukt niet, omdat er... Ja, wanneer het binnen Europa was geweest, was het misschien wel gelukt. Want dan zit je gewoon met dezelfde roamingkosten. Of geen kosten, zit je gewoon binnen je Belgisch abonnement. En was dat al... Ja, allee, dat is zo... Ja, is dat sappig? Ik weet het niet, maar het is wel fout gelopen.
Ja, hij wordt uiteindelijk derde, medaille.
Ja, maar het heeft hem echt gefrustreerd. Ja, het heeft hem echt gefrustreerd. Hij heeft op tafel geklopt. Thomas heeft dat gezien. Hè. Dus ik denk wel dat die energie is hij kwijtgeraakt om tweede te kunnen worden.
De eerste plaats was wel ver weg. Daar.
Ja, die was sterker. Die was te sterk.
Ook tactisch gelopen door de mannen.
Maar dan kom je...
ik weet niet hoeveel tijd je hebt, maar er was een Nederlander, Abdi.
Ja, die heeft op de Vaporfly 2 gelopen.
Ja, juist.
De Alphafly Next Percent. Ja, en die was helemaal niet content over de kwaliteit van die schoen.
Die liet zich voor de start blijven nog overhalen.
Want die zou voordeel opleveren vanaf kilometer 30.
Ja.
En dat was helemaal niet het geval.
Nee, en toen hij aan de start zag dat iedereen de Vaporfly terug aan had, zei hij, oei, die moet ik ook hebben. Maar hij had alleen maar 3 paar Alphafly Next Percent in zijn tas zitten.
Ja.
Ja, dat is ook weer de tip naar de gewone luisteraar hier. Train en loop je wedstrijd met wat je gewend bent om te lopen.
Ja, Mieke had een nieuw paar Alphaflys mee. Ook haar, dat is ook wel haar favoriete schoen, de Alphafly. Maar ze heeft hem niet gedragen. Gewoon inderdaad omdat ze er ook niet op getraind had. En het was gewoon een backup oplossing. Moest er iets fout gaan met haar A-paar, om het zo te zeggen.
Ik heb de Vaporfly Next Percent 2 nu gekocht. Ja. De Alphafly staan nu in de kast. Mm-hmm. Ik twijfel misschien om straks met een duurloop erin op te doen.
Ja.
Om ze toch te gebruiken.
Mm-hmm.
Ja. Weet je, we gaan niet aan de marathon beginnen nu.
Ik zou ook nog andere Belgische prestaties ook willen bespreken.
Dus we gaan er een deel 2 van maken.
We gaan een deel 2 doen.
Maar jij gaat weer op vakantie.
Ja. Ja.
Hoe lang zit je weg?
Een week.
Oké, dus een week.
Een week, 10 dagen misschien, als we nog iets dan langer gaan trekken.
Kunnen we de eerste of de tweede nog opnemen?
Ja. Ik moet nu naar de kinesist, want anders... Ja, had ik,
kijk. Had en als ik dan een zeg, ik kan niet, dan smeren we dat uit in de pers. En, maar nu is het Christophe die afvraagt.
Ja, we hebben toch al 1:20 volgepraat over...
Ja, we onthouden dat we dus bij Bidongate gestopt zijn.
We zijn bij Bidongate gestopt.
En ja. We hernemen. Ik zal ondertussen nog wat verder trainen. Ik ben er nog niet. Ja. Ik heb nog 2 weken.
Ja.
En een half. 2 weken en een half, ja. Ik heb nog heel veel mooie padelmomenten meegemaakt die ik zeker moet delen. Wout van Aert is de Tour kapot aan de rijden.
Ja, ja, ja.
Daar moeten we het ook nog over hebben. Ja.
Dus absoluut.
We hebben een deel 2 nodig.
Want dat was, op de Instagram-pagina werd dat toch al opgegooid, van het zal wel weer over Wout van Aert in de Tour gaan.
Ja, absoluut.
Ja, daar moeten we het ook nog over hebben.
Jammer genoeg moeten we het WK ook bespreken. Nee, het was super interessant. Ik denk dat heel veel mensen blij zijn dat ze een blikje achter de schermen
krijgen. Ja, het is toch een klein blikje achter de schermen, denk ik. Hè? Ja, ik vond het super om het langs die kant mee te maken. Ik zeg het, ik doe... Mieke heeft mij, ik heb dat ook in een Instagram-post gezet, Mieke heeft mij vaker de vraag gesteld van ik hoop dat jij hier ook iets aan hebt. Hè? Ja, allee, dat is een open deur binnen trappen. Hè? Ik volg atletiek. Ik doe al 25 jaar atletiek. Ik ben al 25 jaar lid van de Vlaamse Atletiek Liga als atleet. Volgens mij bestaat er ook geen andere sport. Als ik vroeger naar de Olympische Spelen keek, dan was dat vooral... Allee, voordat ik aangesloten was dat vooral omwille van atletiek. Ik denk dat wij altijd naar EK's en WK's atletiek gekeken hebben. En om het nu zo kunnen mee te maken, van zo dichtbij, dichterbij dan wat we verwacht hadden, hè, want geen accreditatie, maar dat je dan toch mee het stadion binnen geraakt, dat je toch mee aan tafel kunt zitten tijdens het eten. Ja, dat is...
Fantastisch.
Ja, je kunt dat niet beschrijven. Het voelde
alsof ik er zelf bij was, behalve dat ik geen eten heb kunnen pikken en geen t-shirt gekregen heb. Zo wordt de samenvatting vandaag.
Nee, voilà. Okido.
We gaan afronden.
En dan wordt aflevering... 47 was dan deel 2.
Dat kan, hè.
Ja.
Zo zien. Laat ons dan vooral over padel en Ironman.
En de marathon.
En de marathon. Ja. Salut.